Na deze beide gedeelten uit de brief aan de Romeinen wil ik u graag meenemen naar de volgende brief. Dat is de eerste Korinthebrief, waarin hoofdstuk 3 in de eerste plaats gesproken wordt over de toekomst van de gelovigen, de toekomst van de gemeente, onze toekomst dus. Waar de apostel in de eerste plaats spreekt over zijn eigen bediening, maar daarna ook zegt dat die bediening die hij zelf heeft ontvangen, dat die rechtstreeks verband houdt met de dienst of bediening van elke gelovige. En hij zegt daar namelijk waaruit het werk Gods in onze dagen bestaat fundamenteel, namelijk uit de bouw van de gemeente. En de bouw van die gemeente wordt vergeleken aan de ene kant met akkerbouw, maar daar zullen we het verder niet over hebben. En vervolgens wordt het vergeleken met de bouw van een woning. Een woning voor God zelf feitelijk, want de woning blijkt een tempel te zijn. Een huis Gods, waarvan in Hebreeën 3 gezegd wordt, welke gij zijt, indien gij maar gelooft. Want de gemeente wordt inderdaad als een huis, als een woning van God beschouwd. Een huis wat gebouwd wordt in onze tegenwoordige tijd. En in dat verband zegt de apostel in vers 10 dat hij als wijs bouwmeester het fundament van dat huis heeft gelegd. Althans, voor zover het betrekking heeft op de situatie in Korinthe. Want die gemeente in Korinthe is natuurlijk ontstaan door het evangelisatiewerk van de apostel Paulus in de tijd. En dus kan hij aan de Korintiërs schrijven dat hij dat fundament gelegd heeft. En vervolgens zegt hij dat daarop gebouwd zal worden, door een ander wellicht. En dan staat er in vers 10, maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwen. Want in de eerste plaats, niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Er is namelijk maar één fundament, dat is Jezus Christus. Jezus, de mens, die uitermate verhoogd werd en door God tot Heer en tot Christus gesteld is. Dat fundament is dus de dood en opstanding van Jezus Christus. En op dat fundament zou gebouwd worden, het zou de basis zijn van onze dienst. En daar staat er, indien, vers 12, indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver of kostelijke stenen, dan wel hout, hooi of stoppelen, stro dus. Daar staat, eens ieders werk zal openbaar worden. Dus als je nog uitdrukkingen opschrijft, ons werk zal openbaar gemaakt worden in de toekomst. Ja, ons werk. Het werk wat door ons lichaam geschied is, dat kan zijn werk dat we zelf hebben uitgevonden, ons eigen werk namelijk. In dat geval wordt het beschouwd als hout, hooi en stro. Het is natuurlijk beeldspraak. En het aardige van hout, hooi en stro is dat het geweldig goed brandt. Zodat het mij persoonlijk tot een grote troost is dat al wat gedaan is uit de eigen mens en uit het vlees, om zo te zeggen, dat zal gelukkig verdwijnen. Ik beschouw het als een positieve gedachte. Anderen hebben er meer moeite mee, die beschouwen het als negatief. Maar men ziet maar. In ieder geval, het zal gebeuren. Maar voor zover gebouwd is met edele bouwmaterialen, om zo te zeggen, blijvende dingen, goud, zilver, kostelijke stenen drukken dat uit, dan zal dat werk inderdaad blijven, eenvoudig, omdat het vuur bestendig is. En daar gaat het maar om. Het is leuk voor degene die een speld zoeken in een hooiberg. Je steekt gewoon de hooiberg in brand, dan hou je vanzelf het speld over. Zo zit het ongeveer. Hè? Toch? Goed. Wat dat is, een hooiberg? Nou, vroeger zag je dat bij elke boerderij. Ja. Ik heb het aan mijn broer gevraagd, die had er nog veel meer over te vertellen over de hooiberg, maar dat zal ik maar buiten beschouwing laten verder. Oh, die kennen jullie al, dus dat is goed. Nou, er staat in vers 13, eens ieders werk zal openbaar worden. Eén van die dingen dus, van de toekomst. Eens ieders werk zal openbaar worden. Wij noemen het opname van de gemeente, maar in de praktijk houdt het onder andere in, eens ieders werk zal openbaar worden. Ik had in dat verband natuurlijk ook nog Romeinen 14 moeten aanhalen, maar ik kan niet alles bespreken vandaag natuurlijk. Hè. Romeinen 14, waar staat dat een ieder voor zichzelf golde rekenschap zal geven. En meer specifiek, men zou geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is 2 Korinthe 5 natuurlijk, maar het staat ook in Romeinen 14. En daar wordt dus ook gesproken over onze toekomst. Maar goed, dat is huiswerk, denk ik dan maar. Eens ieders werk zal openbaar worden, vers 13 van 1 Korinthe 3. Want de dag, of gewoon het oordeel, want zo wordt het woord 1 hoofdstuk verder inderdaad ook vertaald. En terecht, want dat is ook de betekenis van de uitdrukking. Het oordeel zal het aan het licht brengen, zal het verklaren. Terwijl het door vuur ontdekt wordt. Want hout, hooi en stro zou verbranden. En goud, zilver en kostelijke stenen zou overblijven. Hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij gebouwd heeft op het fundament. Die zal loon ontvangen. En zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelf, want dat staat vast, zelf zal hij behouden worden. Maar dan wel op deze manier. Toch al zo staat er. Namelijk als door vuur. Het idee is dus dat in de toekomst onze werken geopenbaard zullen worden. De aardigheid daarbij is dat onze eigen werken, de werken des vleeses, of hoe het heet mag, die zullen inderdaad verdwijnen en geoordeeld worden. En dat betekent kort gezegd, want ik krijg nou langzamerhand natuurlijk wat haast. Dat betekent kort gezegd dat als wij, goed theoretisch bedoeld hoor, maar als wij in ons leven niet anders gewerkt hebben dan vanuit onze eigen oude mens, vanuit onze eigen inzichten, eigen ideeën zal ik maar zeggen, dan blijft van dat werk en dus van ons hele leven, hoe lang het ook was, niets over. En hoeveel hout, hooi of stro er ook aangedragen is door ons tijdens onze levens, het zal verdwijnen. Of het nou weinig is of veel, het zal verdwijnen. Waarna wij prompt zingen, al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En voor de rest geldt, niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, het zal gedacht zijn wat je nog voor moois kunt maken van hout, hooi en stro. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. En ik ben er blij mee, want wat overblijft is, al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. Wie het gedicht heeft, weet ik niet. Maar de Nederlandse tekst zal wel van Johannes de Heer zijn. Neem ik aan. Hoe dat ook zij, het is volstrekt bijbels, want hier staat het in 1 Korinthe 3. En daar staat ook inderdaad bij, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont? Dat is 2 keer hetzelfde uiteraard, want wij zijn Gods tempel omdat de geest Gods in ons woont. En dan staat er, zo iemand dan de tempel Gods schendt, die zal God schenden, want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. En dan niemand bedriegen zichzelf, enzovoorts. Niemand bedriegen zichzelf. De gedachte is gewoon dat we ons bewust zouden zijn dat wij individueel, maar ook collectief als gemeente een bouwwerk God zijn. En hoe daaraan gebouwd zal worden, wordt door God zelf bepaald. Hij zou het doen door ons en in ons wellicht. Maar niettemin, hij zou het doen. En al onze eigen werken en onze eigen ideeën spelen daarin geen rol van betekenis. Dat zal vergaan. En ik ben me bewust dat voor velen de grote teleurstelling zal blijken te zijn dat al wat zij gebouwd hebben in het leven, hoe goed bedoeld wellicht ook, zal blijken voor God geen enkele waarde te hebben. De brand gaat erin, of gewoon kort gezegd, van het ene moment op het andere vindt de zogeheten opname van de gemeente plaats en ze zijn alles kwijt. Zo zit dat. Er blijft niets over. En voor velen is dan ook de opname van de gemeente geen hoopvolle gedachte. Men hoopt ook dat het nog heel lang zal duren. Alsof dat wat uitmaakt, hoe lang het nog duurt. Nou goed. Niemand bedriegen zichzelf. De apostel gaat er op verder in hoofdstuk 4, 1 Korinthe 4, waar hij van zichzelf zegt, in vers 3, doch mij is voor het minste dat ik door uw lieden geoordeeld word of door een menselijk oordeel. Daar staat dan dus gewoon menselijke dag, hetzelfde woord, dag, oordeel namelijk. Mij is voor het minste dat ik door u geoordeeld word of door een menselijk oordeel. Ja, ik oordeel ook mijzelf niet. Dat is het antwoord op de vragen die ik om de andere dag tegenwoordig krijg. Hoe weet ik nou hoe of wat? Moet je niks van aantrekken. In die zin zouden wij onszelf namelijk niet oordelen, we zouden het overlaten aan de Heer zelf. En wat wij zouden doen, is ons onderwerpen aan die Heer en aan zijn woord, en dat is het dan. Daaruit leven, ons beschikbaar stellen aan zijn dienst, en hij zou het willen en het werken in ons volbrengen en daarmee uit. En of dingen die wij doen werken des vleeses zijn of werken des geestes, dat kunnen wij gewoonlijk zelf toch niet bepalen. En het hoeft ook helemaal niet. Want we hebben de troost dat als het van onszelf was, verdwijnt het wel, en als het van de Heer was, blijft het. Dat zien we dan wel. Zolang wij God lief hebben, hem dienen en in de eerste plaats dienen in ons leven enzovoorts, dan zou hij zijn werk in ons doen. Dus zegt de apostel, ik oordeel ook mijzelf niet. Hij zegt, want ik ben mezelf van geen ding bewust. Hij zegt dus zelf ook van, dat kan ik niet beoordelen, dat weet ik niet. Dat is niet definitief te zeggen. Dat komt mede omdat wij, als we tenminste niet al te dom zijn uitgevallen, best in staat zijn om de dingen die wij doen aan de ene kant te verklaren vanuit de natuurlijke mens, terwijl ze net zo goed kunnen toeschrijven aan het werk van de geest in ons. En sommigen maken van het laatste een hobby. Heb je dat zo snel? Dat is nou eenmaal zo. Die denken als ze zelf een ingeving krijgen, een idee dat het van de geest van God komt. Hoe weet je dat dan? Dat is niet te beoordelen. Waarom doen wij de dingen die wij hier doen? Waarom sta ik hier voor u? Nou, omdat ik het zo leuk vind om voor een zaal te staan. Leuker dan ertussen te zitten. Nou, dat laatste is in elk geval waar. Dat mag u rustig weten. Dat liever voor dan dat ik ertussen zit. Het is geen hoogmoed of arrogantie. Maar het is gewoon... heb ik wat meer ruimte om me heen, al is het dan ook een staanplaats, hè? Dat soort dingen. Ja, is het hoogmoed, geldingsdrang? Wie zal het zeggen? Of is het de wil van de Heer? Wie zal dat uitmaken? Ik? Is waarschijnlijk beide te verklaren, meer zal ik u er toch niet van verklappen, want er speelt toch geen enkele rol van betekenis. Voor u is van belang of het woord Gods gepredikt wordt en u zou dat nazoeken. Dat is uw zaak. En verder, waarom we de dingen doen, hè? Waarom dienen we de Heer? Waarom dragen we verantwoordelijkheid in de plaatselijke gemeenschap van gelovigen? Uit heerszucht, hoogmoed, geldingsdrang? Of om de Heer te dienen? Wie zal het zeggen? En misschien wel allebei? Dat weten we niet. Maar dat geeft ook niet. Dat wat van ons was, zal weggedaan worden. In elk geval. En daar gaat het maar om, dat is onze troost. Bij leven. En bij sterven, inderdaad, ja. Zeker wel. Nou goed, dat is wat de apostel dus zegt. Ik ben mij van geen ding bewust. Ik weet het zelf ook niet. Maar, zegt hij, daarmee ben ik niet gerechtvaardigd. Maar de gedachte is, wie mij oordeelt is de Heer. Dus schrijf dat woord oordeel maar op. Wat wij verwachten in de toekomst is oordeel. God die ons zal oordelen. Elders heet het, wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, maar daar kom ik straks nog op. Maar dat was inderdaad ook wat in Romeinen 14, vergeet dat hoofdstuk vooral niet, ik heb er nou geen tijd voor, maar wat ook in Romeinen 14 naar voren gebracht werd. Nou, en voordat ik doorga naar 1 Korinthe 15, moet ik nog wat zeggen, want wat ik ook had moeten aanhalen in dit verband, is de uitspraak in Romeinen 11 over de toekomst van de gemeente. Je maakt maar een lijstje van schriftgedeelten die ik noem. Ik heb er veel te veel, ik heb er wel een stuk of 25 hier. Die kan ik toch echt niet allemaal bespreken. Maar Romeinen 11, bijvoorbeeld vers 25, waar staat... Ik wil niet, broeders, dat deze verborgenheid u onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat... En wanneer wordt dus de verharding over Israël opgeheven? Nadat... De volheid der heidenen zal zijn ingegaan. En het is niet zo lang geleden dat ik in uw midden over dat schriftgedeelte gesproken heb. Dus ik doe het nou met een snelle opmerking af. De volheid der heidenen is ongeveer net zoiets als de volheid van Israël. Enige versen eerder in hetzelfde hoofdstuk. En de volheid van Israël is gewoon een bekeerd Israël. En de volheid der heidenen dus, in dit vers, zijn bekeerde heidenen. En er staat, de verharding over Israël zal zijn totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En de volheid der heidenen is dus gewoon de gemeente en die gaat ergens in. Waarin staat er niet bij, hoe staat er ook niet bij. Staat er helemaal niks bij. Het hoort trouwens ook eigenlijk niet thuis in de Romeinenbrief. Maar dat even terzijde. Maar als je nou schriftplaats zoekt waarover de opname van de gemeente gesproken wordt, daar is er een. En er staat zwart op wit dat Israël verhard zal blijven tot na de opname van de gemeente aan toe. Dat weten wij trouwens al, want we weten dat het tot geloof zal komen na de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen aan het eind daarvan, terwijl wij aan het begin daarvan, bij de aanvang daarvan, inderdaad hier verdwijnen en dus ingaan. En wel in het bijzonder in de hemel zelf, maar nogmaals, dat staat daar in dat schriftgedeelte niet bij. Zodat ik het ook makkelijk zou overgeslagen hebben. Vanuit 1 Korinthe 3 en 4 kom ik eerst nog terecht in 1 Korinthe 6. 1 Korinthe 6, waar gesproken wordt over het doen en laten, de wandel van de gelovigen in het algemeen. En dan staat er, uiteindelijk in vers 9, zo kort mogelijk neem ik hem maar, er staat in vers 9, of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven, en dan weer niemand bedriegen zichzelf, namelijk dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendieners, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers, zullen het koninkrijk Gods beërven. Beërven. En schrijf die term ook maar op. Beërven. Het gaat om een erfenis in de toekomst. Let op dat hier niet staat dat deze mensen het koninkrijk Gods niet zullen ingaan. Want degenen die het koninkrijk Gods ingaan, gaan niet in op grond van dat ze geen hoereerders, geen afgodendienaars, geen overspelers enzovoorts waren. Maar ze gaan het koninkrijk in op grond van geloof. Ondanks het feit dat zij hoereerders, afgodendienaars, overspelers, ontuchtigen waren enzovoorts. Maar hier staat ook niet dat zij het koninkrijk Gods niet zullen ingaan. Hier staat zij zullen het koninkrijk Gods niet beërven. En aangezien erfenis en loon in de Bijbel, naar Bijbelse begrippen, synoniem is, gaat het er dus om dat zij geen loon zullen ontvangen en in de praktijk niet zullen delen in de heerschappij van Christus. En die hoereerders en hoe ze maar heten, die hier genoemd worden, zijn gewoon deze gelovigen in Korinthe. Het had anders trouwens geen enkele zin om hen deze dingen te schrijven. En dat staat niet alleen in deze brief, maar in vele andere brieven worden woorden van gelijke strekking genoemd. Misschien noem ik ze niet, maar in mijn Bijbel staat er meteen een verwijzing bij naar Galaten 5 vers 19 en naar Efeze 5 vers 5. En daar staat inderdaad precies hetzelfde. Het gaat dus inderdaad om eventueel een erfenis. En als de opname van de gemeente plaatsvindt, betekent dat dat wij eventueel onze erfenis en dus ons loon zullen ontvangen. En hier staat het in de negatieve vorm, namelijk de onrechtvaardigen zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Maar het betekent tegelijkertijd dat waar wij de Heer dienen, zijn leven en waar zijn leven in ons geleefd wordt, daar zouden wij dat koninkrijk wel beërven. Want beërven heeft alles te maken met aanstelling tot zonen en het ontvangen van heerlijkheid en het ontvangen van loon en hoe het allemaal maar genoemd mag worden. Want dat zijn de dingen die een belangrijke rol spelen. Van daaruit bladeren wij snel verder, want de apostel gaat in die tussenliggende hoofdstukken heel uitgebreid in op deze praktische zaken. Maar bladeren wij snel verder naar 1 Korinthe 15. Dat is dat schriftgedeelte waar verzen lang gesproken wordt over dat er nou eenmaal verschil is in heerlijkheid. Het ene lichaam is het andere niet. Vers 38 bijvoorbeeld van 1 Korinthe 15. God geeft aan hetzelfde een lichaam gelijk hij wil. En dan vers 39. Alle vlees, of lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees. Maar een ander is het vlees der mensen. En een ander is het vlees der beesten. En een ander der vissen. En een ander der vogelen. En daarna, er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar een andere is de heerlijkheid der hemelse en een andere der aardse. En vervolgens, een andere is de heerlijkheid der zon en een andere is de heerlijkheid der maan en een andere is de heerlijkheid der sterren. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid zelfs van de andere ster. Wij zijn niet gewend om dat waar te nemen, maar niettemin kun je dat met een blote oog zo zien. Kleuren zijn verschillend en de hoeveelheid licht is ook verschillend voor alle sterren. Als je een beetje geoefend bent, kun je de belangrijkste sterren zo op het zicht, zo zonder meer herkennen. Zonder te vergelijken waar ze staan, of waar de sterrenbeelden staan, of waar andere sterrenbeelden staan. Je hebt er helemaal geen coördinaten bij nodig dan. Je ziet de sterren aan de kleur en helderheid, zeg je, oh, dat is, enzovoorts. Dat is echt zo. Ja, dat kost oefening. Dat moet je vaker gedaan hebben. Maar dat kan heel goed, hè. Goed. Trouwens, we hebben vroeger eens iemand gekend. Die met zijn ogen dicht luisterde naar het dichtklappen van een autoportier. En dan zei hij precies het merk auto. Heb je dat ook nog meegemaakt? Hè? Was ooit bij een quiz, geloof ik. Jaren geleden. Maar goed. We hoorden aan het geluid van, oh, dat is die auto, dat merk, enzovoorts. Zeg maar. Nou, de sterren is net zoiets. Je kunt aan de kleur van de sterren en de helderheid van de sterren zien wie het is. Het is namelijk verschil. Het zijn allemaal hemellichamen, hemelse lichamen dus. Maar ze zijn verschillend. Daar gaat het maar om. Nou. Alzo zal het ook in de opstanding der doden zijn, vers 42. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, dat wisten we al. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Geldt universeel. Vergeleken met de oneer van dit lichaam is het lichaam wat we krijgen een heerlijk lichaam. En in bijzonder een hemelslichaam. Maar daarom zijn ze nog niet allemaal gelijk. En daar gaat het maar om, dat staat hier dus ook. Hè? Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Want een zielelijk lichaam wordt gezaaid, dat is wat er letterlijk staat. En een geestelijk lichaam wordt opgewekt, enzovoorts. Nou, en dan neem ik de draad weer op in vers 47. Doch de eerste mens is uit de aarde, vooral lichamelijk, want hier gaat het specifiek over het lichaam. Hier in 1 Korintiërs 15 en over eventueel lichamelijke opstanding. De eerste mens is uit de aarde, aards. De tweede mens, de laatste, de tweede, is de Heere uit de hemel. En dan staat er, hoedanig de aardse mens is, Adam dus, zodanig zijn ook de aardsen, want wij hebben allen een lichaam gelijk aan dat van Adam, en toch is het niet hetzelfde. Toch? Nee, het ene lichaam is toch wat heerlijker, of moet ik zeggen, wat minder oneervol. Maar goed, wat heerlijker dan het andere, dat is nou eenmaal zo. En dat is maar goed ook, anders zouden we constant met een naamplaatje op moeten lopen, want als we allemaal hetzelfde eruit zien, dan wordt het heel vervelend. Ik heb me van tevoren ingedekt, dus ik heb een strik om mijn nek gedaan. Dat doe ik al, hoe lang doe ik dat al, Bos? Ja. Veel te lang al, hè? Ja goed, laten we zitten. Maar u begrijpt toch waar we het over hebben. Gelukkig zijn alle mensen geen klonen van elkaar. Het zou het leven erg saai maken, denk ik altijd. Toch? Nou goed. Niettemin, in wezen allemaal hetzelfde. Adamitische en dus aardse lichaam. Maar verschil in heerlijkheid. Nou, zo is het in de opstanding dus ook. En dan staat er ook, want hoedanig de hemelse is, Christus, zodanig zijn ook de hemelsen. Want wij zouden een lichaam krijgen gelijkvormig aan het lichaam van Christus. En we praten nu niet over de gemeente collectief lichaam van Christus, maar we praten over zijn opstandingslichaam als zodanig. Wij krijgen zo'n lichaam. Maar niettemin blijft er verschil. Aardig is trouwens dat dat zo fraai wordt uitgedrukt in het feit dat zelfs het opstandingslichaam van Christus nog steeds de kenmerken, de tekenen heet het officieel, droeg van zijn kruisiging. Het is toch hetzelfde lichaam, maar het is veranderd. Niettemin, het is zijn lichaam met zijn kenmerken, met de sporen van zijn leven en sterven overigens nog daarin aanwezig. En daar gaat het maar om. En zo zal het met ons dus ook zijn. Want er staat hier, hoedanig de aards is, zodanig zijn ook de aardsen. Dat kunnen we makkelijk begrijpen. maar datzelfde beeld wordt toegepast op het opstandingslichaam. Hoedanig de hemelse Christus dus is, zodanig zijn ook de hemelsen. Dat wil zeggen, een gelijksoortig, gelijkvormig hemels lichaam, niettemin iedereen verschillend. Toch? Ja, goed. En dan staat er dus nog een keer hetzelfde, vers 49. Gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, want de mens is een beelddrager van Adam, in het algemeen. Alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen, het beeld van de hemelse mens. Hemels lichaam, maar ieder een verschillend lichaam. En dan, doch, dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk gods niet beërven kunnen. En namelijk de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Schrijf maar op, erfenis. Het gaat weer over erfenis. En voordat wij tot zoon gesteld worden, als ik het langzaam zeg, voordat wij de erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt ontvangen, voordat wij het loon wat in de hemel voor ons bewaard wordt zullen ontvangen, zullen wij eerst een ander lichaam krijgen. Maar dat hebben we al gelezen in Romeinen 8. Wij verwachten namelijk de aanstelling tot zonen en dus de verlossing van ons lichaam. En die verlossing van ons lichaam in Romeinen 8 is dus de vervanging van het aardse lichaam voor een hemels lichaam. Je kan niet missen. En dan staat hier dus ook, want het wordt hier specifiek op de gemeente van toepassing gebracht in de volgende verse. Ziet, ik zeg u een verborgenheid, zodat we nou zeker weten dat het gaat over onze bedeling, der verborgenheid. Ik zeg u een verborgenheid, wij zullen weliswaar niet alle ontslapen, want wij zullen wellicht levend overblijven tot de toekomst des Heren, 1 Thessalonicenzen 4. Wij zullen wel niet alle ontslapen, want de gedachte in 1 Korinthe 15 hier is die van lichamelijke opstanding uit de dood. En de gedachte is dat het aardse lichaam sterft, maar dat het hemelse lichaam, let op lichaam, het hemelse definitieve heerlijke lichaam zal worden opgewekt. Waarna wij met het probleem zitten, wat nou met ons die de pech hebben om levend over te blijven tot de toekomst des Heren, nog in een verderfelijk lichaam. Wel nu, zegt de apostel, dat is geen probleem. Wij zullen weliswaar niet sterven dan, maar wij zullen wel degelijk veranderd worden. Zonder te sterven. Hoe lang duurt dat? 3 dagen? Die verandering? Zo'n langzaam proces, weet je wel, wat je anders alleen maar in films ziet, weet je wel. Nee, dan moet ik ineens aan de Hulk denken, maar we zien je langzaam veranderen, zonder van het jasje, weet je wel. Een knapje, nou goed, laat maar zitten. Overhemd, dat was trouwens. Maar goed, hè? Hoe zal dat gebeuren? Wel staat er, wij zullen wel niet al ontslapen, maar we zullen wel degelijk alle veranderd worden. Schrijf maar op, verandering, komt vaak voor in dit verband. Verandering van het lichaam. U weet wel, die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. Filippenzen 3. Wij zullen veranderd worden met deze verandering die wij wellicht zullen ondergaan als wij levend overblijven tot de toekomst des Heren, is in wezen dezelfde verandering die ontstaat door dood en opstanding van gelovigen in onze dagen uiteraard. Zij leggen het oude af, sterven, maar ze zullen opstaan in zo'n heerlijk lichaam. Wel, wij zullen niet sterven, wij zullen in één moment veranderd worden. Maar het is dezelfde verandering. En dan staat er hoe dat gebeurt, min of meer. Nou, hoe dat gebeurt, dat hoeft helemaal niet gezegd te worden hoe het gebeurt, want het is namelijk in een punt des tijds. In een ondeelbaar ogenblik. Atomos. Ondeelbaar betekent dat. In een ondeelbaar ogenblik. Van het ene moment op het andere. In een ogenblik. Met de laatste bazuin. Want bazuinen horen wij ons hele leven door. Het woord Gods namelijk. Maar dat is de laatste keer. Met de laatste bazuin. De bazuin staat trouwens. Ik had het ding mee zullen nemen. Maar dat ben ik vergeten natuurlijk. Shofar. Maar goed, met de laatste bazuin, dat wil zeggen, bazuin staat voor het krachtige woord, krachtige stem Gods. Nou, die laatste bazuin, die krachtige stem Gods, die zal ons veranderen. Daar staat er, want de bazuin zal slaan, dat betekent hard klinken. De bazuin zal met kracht geblazen worden. En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. Daar gaat het hele hoofdstuk over. En wij, die levend overgebleven zijn, zullen eveneens onverderfelijk zijn. Een onverderfelijk lichaam ontvangen bij precies diezelfde gelegenheid. En dus staat er, de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Dat kun je niet opwekken noemen. Maar het betekent wel dat het verderfelijke lichaam wat wij nu hebben van het ene moment veranderd zal zijn in een onverderfelijk lichaam. Wanneer? Ja, wanneer? Wat is dit? Wel, dit is wat wij normaal de opname van de gemeente noemen in ons evangelisch jargon. Maar ziet u het woord staan? Dat is een van de meest uitgebreide beschrijvingen trouwens, naast 1 Thessalonicense 4. Er staat niks over opname, er staat zelfs niks over naar de hemel gaan. Helemaal niets, er staat gewoon, wij zullen van het ene moment op het andere veranderd worden en een onverderfelijk lichaam hebben in plaats van het verderfelijke. En laat ik er ook bij zeggen wat er ook niet staat. Er staat ook niet dat dit lichaam ineens zo van ons afvalt en naast ons dood neervalt en dat wij in een ander lichaam staan. Dat zie je ook alleen maar in films, denk ik altijd. He? Dat heb ik wel eens gehoord, tenminste. Toch? Ik heb dat in alle ernst horen beweren. Want dit aardse lichaam, dat leggen wij af. Nou, dan legt het daar. He? Zoiets, hè? Toch? En dan ineens staan we hier in een verheerlijk lichaam. Die oude valt van ons af als een omhulling. Valt er gewoon uit, weet je. Kunt je je voorstellen? Waarschijnlijk wel. Nou, maar het gebeurt zo niet. Want als wij een verheerlijk dit hemelse lichaam zullen ontvangen, dan blijkt het veranderde lichaam te zijn wat wij nu hebben. Er is er maar één. Niet één valt erbij neer, het is dit lichaam. Ja, hoe dat dan met mijn strik moet, weet ik ook niet. Of ik die. Ja, kijk, het vervelende is, mensen moeten zich niet persoonlijk aantrekken, maar dat zijn altijd de vragen die gesteld worden. Hè? Sta je dan ineens in je blootje, vallen je kleren dan wel van je af? En wat moet ik dan met die, wie kan ze krijgen, is dan de vraag. De kleren, ja, precies. Nou goed. Nou, want die hebben we dan misschien niet meer nodig, we krijgen toch een ander kleed enzovoorts. Nou, dat soort discussies, ja mensen, dat weet ik ook niet, maar daar maken ze zich toch hopelijk niet druk over. Ik vraag me alleen of ik mijn klarinet mag meenemen. Maar vooruit. Weet ik niet. Dat is het enige waar ik me zorgen over maak. Dus als u zulke vragen stelt, ik heb er ook een paar zo. Maar ik weet het niet. En ik denk ook niet dat we ons daar bij gelegenheid zorgen over zullen maken. Nee, harp spelen, dat heb ik nooit zien zitten, zuster. Nee, goed. Laat maar zitten. Wij zullen veranderd worden van het ene moment op het andere. Dat is wat wij opname noemen. Maar met opnemen in de gebruikelijke betekenis van het woord heeft er natuurlijk absoluut niets van doen. Wij zijn er gewoon niet meer. Tenminste, wij zijn er wel. Want dan zeg ik altijd, nou goed. En als we van het ene moment op het andere zullen zijn hier bij elkaar in deze zaal. De zogeheten opname van de gemeente vindt plaats. Dus we worden in één moment, voor zover we tot op heden gezien hebben, veranderd en ontvangen een meer of minder hemels lichaam. Waar zijn wij dan? Ik hoor roepen in de hemel, ja, daar waren we al. Nee, ik meen het serieus, daar waren we al. Daar gaan we niet naartoe. Daar waren we al. Er is nou eenmaal zo dat die hemel zich uitstrekt tot op de aardbodem. En zelfs dwars door ons heen. Wij maken deel uit van die hemelse dingen, van die hemelse wereld enzovoorts. Die hemelse gaven hebben wij ontvangen, staan de krachten der toekomende eeuw werken in ons en hoe het allemaal maar heten mag. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. We gaan er niet naartoe. Dus als de opname plaatsvindt, die opname heeft 5 minuten geleden plaatsgevonden, zal ik dan maar zeggen, waar zijn wij dan? Nou, nog gewoon in deze zaal, neem ik aan. Misschien ook niet. Misschien zijn we inmiddels meteen vertrokken. Van, ik wil hier geen minuut langer blijven, dat zou kunnen. Maar in dat ene ondeelbaar ogenblik... ja, zijn wij veranderd en we zijn nog gewoon hier. Betekent wel dat ze ons niet meer zien. Ze hebben hier 180 man, hoeveel was het? Ongeveer. 180 man naar binnen zien gaan en ze komen er niet meer uit. Dat vind ik nog eens leuk. Niet dan? Toch? Die invisible man. Toch? Ja, dat is ongeveer wat het is. En of ze dan die kleren nog bij elkaar moeten vegen, misschien wel, maar dat... Sorry hoor. Daar zit ik niet mee. Maar zoiets is het wel. Dat is wat hier beschreven wordt. Een verandering van het ene moment op het andere. En van verplaatsing, over verplaatsing, wordt absoluut niet gesproken. Wij zijn in de hemel, blijven in de hemel. En hoe ver een begrip als verplaatsing een rol speelt in de hemel zelf, dat staat nog te bezien. Maar, want nou wordt het wat abstract natuurlijk. Hè? Hoe groot is die hemel? Nou, we weten hoe groot de aarde is ongeveer en de hemel is in de aarde, dus weten we nou ook de afmeting van de hemel. Dus niet helemaal correct, we weten de afmeting van de aarde, van de hemel niet. En hoe dat zit met afmeting en plaats en coördinaten in de hemel, ik zou u niets over kunnen vertellen. Maar soms heb ik het idee dat afstand in de hemel geen enkele rol speelt en verplaatsing dus ook niet. Nee, als afstand geen rol speelt, dan valt er ook niks te verplaatsen. Dus dat weet ik niet. Bovendien, we spreken de hele dag al over de Heer die gezet is in de hemel, uitermate verhoogd enzovoorts. En tegelijkertijd, ik geloof dat we begonnen te zingen dus, vanmorgen met God is hier, hij wil ons zegenen. Zodat die hemel inderdaad niet zo ver weg is, maar inderdaad hier is. En daar gaat het maar om. Van verplaatsing wordt niks gezegd. Van verandering wordt gesproken. In een ogenblik, enzovoorts. En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij, die levend overblijven, zullen van het ene moment op het andere veranderen. Want, dat moet nu eenmaal staan. Het verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En waarom moet dat? Ja, als je nou niet oplet, heb je er niks aan natuurlijk. Waarom moet dat? Vanwege vers 50. Om de erfenis te kunnen ontvangen, want zolang wij in dit lichaam zijn, ontvangen wij die erfenis niet. En dus verwachten we de erfenis, namelijk onze aanstelling tot zonen, comma, Romeinen 8, de verlossing van ons lichaam. En dus we verwachten de erfenis met de woorden van 1 Korinthe 15 en dus de verandering van ons lichaam. En moeilijker is het niet. Precies zo staat het hier. Nou, en dan, maar daar heb ik u al eens eerder op gewezen ook, dan moet ik erop wijzen dat dit schriftgedeelte, waarvan het hele hoofdstuk spreekt over opstanding, dat hoofdstuk eindigt met het merkwaardige vers, zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als u weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Zodat wij opgeroepen worden om te bouwen met goud, zilver en kostelijke stenen uit hoofdstuk 3. Opdat wij inderdaad de erfenis zouden ontvangen in de toekomst. Daar gaat het om. En dat betekent dat onze praktische wandel en dienst, vanwege dat werk des Heren en die arbeid uit vers 58... alles van doen heeft met wat wij populair noemen de opname van de gemeente, maar dat in werkelijkheid is onze aanstelling tot zonen en de verlossing van ons lichaam. En het verband tussen deze beiden is zeer voor de hand liggend. Het verband is dat naarmate wij hier standvastig, onbewegelijk en overvloedig zijn, zo sterke woorden, in het werk des Heren, na die mate zullen wij ook met Christus heerlijkheid ontvangen. Naarmate wij meer standvastig, overvloedig, onbewegelijk zijn in het werk des Heren, zullen wij meer heerlijkheid ontvangen, namelijk een meer heerlijk lichaam, want voor zover de Bijbel het ons vertelt hoe het in elkaar steekt, wordt er dus gezegd dat die heerlijkheid zich rechtstreeks uitdrukt in het lichaam wat wij zullen ontvangen. Wij zien dus niet uit naar gewoon een algemene omzetting van onze lichamen naar hemelse lichamen slechts. Wij zien uit naar het ontvangen van loon, ontvangen van erfenis, ontvangen van de heerlijkheid die zich in ons lichaam uitdrukt. Het is een beetje lastig dat ik dat met nadruk zo moet vertellen. Maar laat ik het eens anders zeggen. Soms vragen wij dan, waarom staat dat er dan niet wat duidelijker bij? Dan zeg ik, nou, ik heb geen moeite, ik dacht dat het er duidelijk genoeg bij stond. Maar ik kan er wel bij zeggen dat deze gedachte, dat het resultaat van het leven hier wordt uitgedrukt in het lichaam wat men in het hiernamaals zal ontvangen, dat dat de algemene gedachte was in de Griekse wereld. Men lezen de Griekse oude schrijvers, zal ik maar zeggen, dat waren nog eens oudvaders, Grieken dan. En dan is daar geen enkel probleem over, dat was de gangbare gedachte onder de Grieken, dat men in de eeuwigheid, of wat er maar wezen mag, hiernamaals zal ik maar zeggen, nou meestal had men het gewoon over Hades en dat was het misverstand. Maar in ieder geval in het hiernamaals zou men beloond worden voor het leven hier. En dat loon zou zich uitdrukken in de uiterlijke verschijning en dus gewoon het lichaam wat men in het hiernamaals zou hebben. Vandaar dat het geen enkele noodzaak is om dat in het Nieuwe Testament met grote nadruk naar voren te brengen. Het was namelijk een vanzelfsprekende gedachte. En dat vanzelfsprekende, dat blijkt dan ook gewoon uit dit soort schriftgedeelten. Het wordt genoemd, min of meer, maar niet met al te grote nadruk, want men is met de gedachte volstrekt vertrouwd. Nou, hoewel het natuurlijk toch in de tweede Korinthebrief met wat meer nadruk besproken wordt. Daar blader ik dus nu naartoe. 2 Korinthe 5, een gedeelte dat we langzamerhand graag worden te kennen. Want we hebben eens een keer een hele dag ook gewijd aan hoofdstuk 3, 4 en 5 van deze tweede Korinthebrief. En ik heb u toen laten zien dat in hoofdstuk 3 en 4 in elk geval uitgebreid gesproken wordt over dat wij als gelovigen bekwaam gemaakt zijn om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Vers 5 en 6 van hoofdstuk 3 bijvoorbeeld. En wij zouden die bekwaamheid die wij hebben ook daadwerkelijk praktiseren. En wij zouden daarin niet vertragen. 4 vers 1 en 4 vers 16 opnieuw. En daarna kom ik terecht in vers 17. Want, dus 4 vers 17 van 2 Korinthe. Want onze lichte verdrukking, zie je, dat is niet de grote verdrukking. Onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, bewerkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht. De term is ook die van Romeinen 8. Niet is te waarderen, niet opweegt, staat er letterlijk tegen. Wordt namelijk afgewogen, die heerlijkheid, geteld of gewogen. Hier staat die lichte verdrukking, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. En ik lees dan verder in Romeinen 8 weer, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dus volstrekt dezelfde waarheid. Een gans, wat verwachten wij dus? Schrijf het maar op met wat wij verwachten. Wij verwachten een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Hopelijk. En dat omdat wij niet aanmerkende dingen die men ziet, eigenlijk dat de wijl, omdat dus, dat slaat terug op vers 16, hè, daarom vertragen wij niet. Waarom niet? Wel, de wijl wij niet aanmerkende dingen die men ziet, wij achten niet, als het goed is, op de zichtbare dingen, maar wij aanmerkende dingen die men niet ziet, want die zijn eeuwig en de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Wij geven dus onze aandacht aan eeuwige dingen, daar hebben we onze hoop op gesteld en daar bouwen wij onze levens op. Onzienlijke dingen. Romeinen 8 zegt, want we zijn een hoop zalig geworden, de hoop die gezien wordt is geen hoop enzovoorts. Dus inderdaad onzienlijke dingen. Nou, en dan vers 5, over dat eeuwig gewicht der heerlijkheid van vers 17, komen we in hoofdstuk 5 vers 1. Want wij weten dat zo ons aardse huis, Nou ja, huis. Deze tent. Deze tabernakel. Een tent dus. En een tent is een tijdelijk huis. Wij weten dat zo ons aardse huis, dat is dus dat oneervolle lichaam, dat verderfelijke lichaam, sterfelijke lichaam of hoe het maar heten mag. Zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt bij een gebouw, dat is een sterk woord voor een huis, hè? Een gebouw, heel degelijk, een gebouw hebben van God, of uit God eigenlijk, maar het maakt toch verder niet uit. Dat wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, en begrijpt u me goed, de term met handen gemaakt, wordt de hele Bijbel door, ook het Oude Testament, gebruikt ter aanduiding van deze tegenwoordige oude schepping. Die het werk is zijner handen, weet je wel. En als het hier staat, niet met handen gemaakt, betekent het is niet van deze oude schepping. En als Hebreeën zegt niet van dit maaksel, precies dezelfde term, dan is het niet van de oude schepping. En dus van de nieuwe. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Zodat hier niet alleen staat wij verwachten een eeuwig hemelslichaam, maar er staat zelfs wij verwachten een hemelslichaam, wij verwachten een eeuwig lichaam, maar wij verwachten dus een lichaam die deel uitmaakt, of dat deel uitmaakt van een nieuwe schepping. Niet een oude. Waarna de vraag is, wanneer is dit? Want daar zit het probleem min of meer van dit schriftgedeelte. Wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt. En gericht als wij zijn van nature, op onszelf en op zienlijke dingen, trekken wij maar al te gemakkelijk de conclusie, nou ja, we nemen dat voetstoots gewoon aan, dat het daarbij gaat om ons lichamelijk overlijden hier. Deze tent wordt gebroken en dan vallen we er inderdaad min of meer plat bij neer. Toch nog weer, hebben we het er weer over. Maar het punt is dat het daar niet over gaat. De apostel gaat hier niet uit van de gedachte dat men zal sterven en dan opstaan ter gelegenheid van de wederkomst van Christus of iets dergelijks. De apostel Paulus redeneert gewoonlijk vanuit de gedachte dat wij levend overblijven tot de toekomst des Heren, want de verwachting van een lichamelijk overlijden heeft geen enkele functie, heeft geen enkele plaats in het christelijk leven en zeker niet in de christelijke hoop. Wij verwachten heerlijkheid. Wij verwachten de wederkomst van Christus. Dat ons lichaam het wellicht eerder opgeeft. Ja, die kans is altijd het grootst geweest. Dat is nou eenmaal zo. Maar daarom hoeft het nog niet onderdeel te zijn van de Bijbelse redenering. En dat is het hier ook niet. Het is niet zozeer de gedachte dat wij een eeuwig gebouw hebben bij God op het moment dat wij hier overlijden. Let op, ik zei niet dat het niet zo is. Ik zeg alleen dat dat kennelijk niet de bedoeling is van dit vers. Nou, wat er wel staat is, lees me met me verder, er staat, want ook in deze tabernakel, tent, zuchten wij, hebben we al gelezen in Romeinen 8 eveneens, verlangende met onze woonstede die uit de hemel is, niet bekleed te worden, maar zelfs overkleed te worden. Zo wij tenminste bekleed überhaupt en niet naakt zullen gevonden worden, zodat je er achterin volgens hier hebt overkleed, bekleed en ontkleed, naakt. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, kunnen we zeggen wij, ook zelf die de eerstelingen des geestes hebben, zuchten in onszelf, Romeinen 8, verwachtende de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. En hier staat, ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard, belast namelijk, zijnde. En wat hopen wij, wat verwachten wij? Volgens Romeinen verwachten wij onder deze omstandigheden de aanstelling tot zonen, de verlossing van ons lichaam. En hier staat, wij verwachten overkleed te worden. Een heerlijk kleed dus te ontvangen. Maar u begrijpt toch dat het hier dus ook gaat over diezelfde verlossing van het lichaam die ook genoemd werd in Romeinen 8. en dat dit breken van de aardse tabernakel en het vervangen van deze tabernakel door een gebouw van God gewoon hetzelfde is als wat in Romeinen 8 nog heette, de verlossing onzes lichaams. En je vindt precies dezelfde woorden terug, die ook gebruikt worden. En je vindt voor een deel zelfs volstrekt dezelfde zinnen terug. Het is volstrekt dezelfde gedachtegang. Waar het over gaat, is niet over het lichamelijk overlijden, maar waar het over gaat, is het einde van onze bedeling, de verlossing van ons lichaam, de aanstelling tot zonen enzovoorts. En dat blijkt ook, want staat er ook. Er staat namelijk nog steeds in vers 4... dat dit alles moet gebeuren opdat het sterfelijke door het leven verslonden worden. Vind ik een prachtige uitspraak. Je zou het niet korter kunnen zeggen, denk ik. Het idee is namelijk dat dit sterfelijke lichaam opgegeten wordt, verslonden. Opgegeten wordt met huid en haar, letterlijk. Opgegeten wordt door het nieuwe lichaam wat wij zullen ontvangen. Zodat er inderdaad niks van het oude overblijft. Toch? Het wordt veranderd, niet alleen in de zin van vervanging, maar het wordt veranderd in de zin van een modificatie en wijziging. Het wordt van aard veranderd, maar van het oude blijft niks over, het nieuwe eet namelijk het oude op. En dat is ook de gebruikelijke gang van zaken in de natuur, maar daar gaat het nou verder niet over. Nou, en dat is dezelfde gedachte als 1 Korinthe 15, het sterfelijke zou overwonnen worden. Het sterfelijke zou onsterfelijkheid aandoen, niet slechts vervangen worden, zou onsterfelijkheid aandoen en het verderfelijke zou onverderfelijkheid aandoen enzovoorts. En hier staat, wij zouden een nieuw kleed aandoen. En dat komt op hetzelfde neer. In de hoop dat het een beetje fatsoenlijk kleed is en liefst zo heerlijk mogelijk en zo eervol mogelijk. En voor sommigen geldt de vrees dat er nauwelijks een kleed is en dat men zal naakt bevonden worden. Dat staat hier. Ontkleed dus. En waar die verschillen bestaan, betekent het dus dat er een reden moet zijn waarom de een ontkleed is, de ander bekleed en de ander overkleed. Het betekent gewoon dat de uiterlijke verschijning van de gelovigen individueel zal verschillen. En het verschil moet ook een grond hebben, en die grond van dat verschil, die is uiteengezet in de voorgaande twee hoofdstukken minstens. Het heeft te maken met de mate waarin wij onze bekwaamheid om dienaren van God te zijn onder het nieuwe verband gepraktiseerd hebben. Of zoals 1 Korinthe 15 het laatste vers dus zei in datzelfde verband, zo dan zijt onwankelbaar, altijd overvloedig, onbewegelijk in het werk des Heren, enzovoorts. Daar gaat het hier ook om. Dat blijkt wel, want dan staat er vervolgens vers 5, die ons tot ditzelfde, tot die heerlijkheid, tot die bekleding, dan wel overkleding, bereid heeft, is God. En hoe doet God dat dan? Hoe bereidt hij ons daarop voor? Nou, we hebben Romeinen 8 gelezen. Hij geeft ons de geest van de aanstelling tot zonen, geest der zoonstelling, opdat die geest ons zou leiden naar die zoonstelling. En wat staat hier? Die ons tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand, garantie dus, des geestes gegeven heeft. Het is precies dezelfde gedachte. Want die geest, die zou onze levensinhoud geven, die zou ons opvoeden en ons brengen naar die toekomstige heerlijkheid. En waar dat zo is, hebben wij dus altijd goede moed en weten dat wij inwonen in het lichaam, uitwonen van de Heere, want wij wandelen nou eenmaal door geloof en niet door aanschouwen. Dat is weer Romeinen 8, dat is wat overvloedig om het er nou nog bij te zeggen. Maar we hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. In dat nieuwe huis dus, wat we zullen krijgen in de toekomst. Daarom, omdat we dat verlangen hebben om bij de Heer in te wonen en door hem overkleed te worden, door hem verheerlijkt te worden in de toekomst, daarom zijn wij ook zeer begeerig, vers 9, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem welbehagelijk te zijn. En dus om hem te dienen. De uitdrukking zou weggelopen kunnen zijn uit Romeinen 12. bidt u dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. En wordt veranderd in uw denken, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. En dat is hier precies hetzelfde. Wij zijn zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem welbehagelijk te zijn. Want naarmate wij hem welbehagelijk zijn, zullen wij door hem heerlijkheid ontvangen. Ik zou niet weten hoe je zo'n vers anders moet verklaren. Of wat, waarom het hier dan staat, wat het hier tussen te doen heeft. Het is vanwege het oorzakelijk verband tussen deze beide dingen. Dat blijkt wel, want het gaat weer verder. Want wij allen, een ieder, zegt Romeinen 14, een ieder zal voor zichzelf Goden rekenschap geven. En, want wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Staat daar ook. En hier staat, want wij allen moeten, er zit niks anders op, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Hij zal onze levens beoordelen en ons eventueel belonen voor datgene wat door het lichaam is geschied. Zo staat het er. Opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet. En wat dragen wij dan weg? Volgens dit schriftgedeelte een kleed, of zelfs een overkleed, een meer of minder heerlijk kleed dus, was de bedoeling. Dat was vers 2, 3 en 4 enzovoorts. Maar volgens vers 1, wat wij verwachten van de Heer te ontvangen, is een meer of minder heerlijk lichaam. En of het nou kleed heet of lichaam, in de praktijk blijft de betekenis gewoon gelijk. Een mens is namelijk gekleed in zijn lichaam. Een weinig eervol lichaam, daarom bekleed je het nog een keer. Maar zo is het nou eenmaal in deze oude schepping. Maar hier gaat het gewoon om een en hetzelfde beeld. Namelijk, we verwachten een ander lichaam ter vervanging van dit lichaam. Maar om aan te geven dat al die lichamen niet gelijk zijn, wordt gesproken over een kleed en dus naakt, bekleed en overkleed. Dat is de gedachte. Want wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus en bij die gelegenheid zullen wij wegdragen, dus zullen we een kleed dragen wellicht, wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet. Nadat hij gedaan heeft, kan het ook niet helpen, het zij goed, dat was goud, zilver en kostelijke stenen, het zij kwaad en dat is uiteraard hout, hooi en stro. Hetgeen niet zal beloond worden, maar verbrand zal worden. En moeilijker is het niet. En wat ik nou zeggen wil is dit, dat dit schriftgedeelte klaarblijkelijk gaat over onze toekomst, over onze bestemming, over het ingaan in de eeuwigheid als zodanig, over wat wij in de wandeling noemen, de opname van de gemeente, maar hier wordt niks gesproken over opname, er wordt niets gesproken over verplaatsing, niks van dat alles, er wordt gewoon gezegd dat eens dit lichaam vervangen zal worden door een meer of minder heerlijk lichaam. En het wordt genoemd, niet opname van de gemeente, het wordt genoemd onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want op het moment dat hij dat recht doet, niet alleen spreekt, maar tegelijkertijd toepast, ontvangen wij dus een ander, min of meer, heerlijk lichaam. Dat is wat het is. En wij noemen het opname van de gemeente, een term die net één keer zo ongeveer voorkomt in 1 Thessalonicenzen 4. We zouden er misschien beter aan doen om het te noemen onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, want dat staat er dan tenminste nog twee keer. In Romeinen 14 en hier in 2 Korinthe 5. Nou. De apostel zelf gaat op dit thema verder en zegt dan in vers 11, wij dan wetende de schrik des Heren, dat betekent wij dan wetende dat wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus, wij bewegen de mensen tot het geloof, want het was nou eenmaal een belangrijk aspect van de bediening van de apostel Paulus. En later spreekt hij over de dienst der verzoening, of het woord der verzoening wat in ons gelegd is, en dat wij gezanten zijn van Christus en al dat soort dingen meer. Het is ongetwijfeld zo dat we door de Heer beloond zullen worden daar waar wij anderen het evangelie brengen, om maar wat eenvoudigs te noemen. En voor degenen die het zo snel niet begrijpen, moet ik u zeggen, dat wij net zo goed beloond zullen worden daar waar wij de broeders lief hebben, daar waar de liefde ongeveinsd is, daar waar wij het goede aanhangen en een afkeer hebben van het kwade. Ik citeer nou even uit het hoofd zo de eerste verse in Romeinen 12, vanaf vers 11 geloof ik zo ongeveer. Dat soort zaken. Daar waar wij de naaste lief hebben, onze broeders en zusters dus. Daar waar wij geen kwaad met kwaad vergelden. Daar waar wij mannen onze vrouwen lief hebben. Daar waar vrouwen hun mannen onderdanig zijn. Daar waar gelovige kinderen of kinderen van gelovige ouders hun ouders gehoorzaam zijn. Daar waar wij die dienstknechten zijn naar het vlees, onze heren naar het vlees dienen. En al dat soort zaken meer, wij zullen daarvoor beloond worden van de Heer. Want dat is allemaal in overeenstemming met de wil van God voor ons leven. En bovendien worden beschreven als de vrucht van de geest. Zodat u bij dienstknecht zijn van het nieuwe verbond niet meteen moet denken aan dat men het evangelie moet prediken, al kan het dat best inhouden in de praktijk ook. Maar men zou moeten denken aan gewoon alle aspecten van ons dagelijks leven hier. En in ieder geval zou ik het een beetje zwart-wit moeten zeggen, in algemeen komt het erop neer dat ons leven hier niet bepaald zal worden door de wet, want dat is het oude verbond. Daar heb ik eens nagevraagd aan een oude Israëliet in Egypte, die zei, ja, onder de slavernij van Egypte, de wet, moesten wij inderdaad met stro bouwen. En steeds meer stro, weet u nog, uit Exodus 1 en 2 enzovoorts. Dus de wet, houthooi en stro. Maar wij zouden dienaren van het nieuwe verbond zijn, en dus leven uit de genade Gods. En dus elkander vergeven. Ik zeg het altijd, en ik bedoel het heel serieus, al klinkt het misschien wat komisch. Als broeders en zusters tegen ons gezondigd hebben, wacht ons een schone taak. Dan kunnen we ons loon verwerven in de hemel. Wij. Mooi is dat, hè? Dat is waar. Want dan kunnen wij vergeven. En dat is het toepassen van het nieuwe verbond. En daar zullen wij loon voor ontvangen. Zo eenvoudig is dat. Het zijn zo van die dingen. Het zijn dingen van alle dag uit ons leven. Het heeft met ons dagelijks leven te maken. De manier waarop we onze baas, onze werkgever dienen, zullen we voor beloond worden in de hemel. Dat is het gewoon. Waar we trouw zijn aan onze verplichtingen, zal hij ons loon geven. Het staat zwart op wit hoor in Efeze, Colossense. Dus dienst aan de Heer. Dat is God wel behagelijk. Nou. Goed, dat was 2 Korinthe 5. Ik laat het er maar even bij. Na 2 Korinthe 5 kom ik terecht in bijvoorbeeld Galaten 5. Ik heb hem uit het hoofd er straks al even genoemd. Galaten 5 staat weer de negatieve redenering. In vers 16 staat, wandel door de geest. En als gevolg daarvan zult gij de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengen. De nieuwe vertaling heeft dat wat duidelijker staan. Wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheden des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en geest tegen het vlees. Dat is de strijd tussen hout, hooi en stro en goud, zilver en kostelijke stenen dus. En dan vers 18. Maar indien gij door de geest Gods, of indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij zonen Gods. Maar zo stond het in Romeinen 8. Heb je dat? En hier staat, maar indien gij door de geest Gods geleid wordt, zijt gij niet onder de wet. Misschien begrijpt u hem nu. Zoveel gij door de geest geleid wordt, zijt gij dienaar van het nieuwe verbond. En dus niet van het oude, en dus zijt gij dan niet onder de wet. Dat heb je toch hopelijk, hè? Wij zouden door de geest geleid worden naar het zoonschap, maar de weg naar die zoonstelling, de weg dus naar die toekomende heerlijkheid en erfenis, is een weg niet door de wet of onder de wet, maar is juist de weg onder de genade, en door de genade, en uit de genade, of hoe je dat maar noemen moet. Dan zegt de apostel wel nu, de werken der vleeses zijn openbaar, ik zal ze u deze keer besparen. De werken des vleeses zijn openbaar, komt de opsomming. En dan ga ik verder in het einde van vers 21. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, Galaten onder andere, gelovigen uit Galatië onder andere, dat die zulke dingen doen, weliswaar het koninkrijk zijn ingegaan inmiddels, maar zij zullen niet het koninkrijk Gods beërven. Heb je dat? Erfenis dus, daar gaat het over. We zijn kinderen Gods, wij zijn erfgenamen van God, maar erven wij ook, is de vraag. En dan staat er wel, die erfenis die komt niet tot ons via de werken van het vlees, maar die erfenis komt tot ons via de vrucht van de geest, dus. Want die zou ons leiden naar die aanstelling tot zonen, weer Romein 8. En dan staat er, vers 22, maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Dat zijn dus die goede dingen uit 2 Korinthe 5. En ieder nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Kwaad zijn werken des vleeses, in elk geval. Het goede is, vrucht van de geest, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanige is de wet niet. Nee, dat klopt. Want dit zijn de vruchten van het nieuwe verbond. En dat is niet onder de wet. Waarmee maar gezegd wil zijn, dat hier onze praktische levenswandel, en dus beter nog onze praktische dienst aan de Heer, in verband gebracht wordt met de erfenis die wij in de toekomst zouden ontvangen. Dat is wat wij verwachten, onze erfenis. En dus, hoewel de term hier niet staat, onze aanstelling tot zonen. Nou, ik laat het voor wat het is, Galaten, want Galaten spreekt daar verder niet uitgebreid over. Wat er wel over spreekt is Efeze. Efeze 1, waarin vers 5 gezegd wordt dat God ons tevoren verordineerd heeft. Weet u nog Romeinen 8? Heb je hem nog in het hoofd? Die hij tevoren verordineerd heeft, heeft hij ook geroepen. En gewoonlijk vraag ik dan, waartoe zijn wij geroepen? Tot aanstelling tot zonen. Nou ja, waartoe zijn wij tevoren verordineerd? Tot aanstelling als zonen, het is gewoon fundamenteel hetzelfde. De eindbestemming is altijd, hoe het woord ook luidt, de eindbestemming is altijd aanstelling tot zonen. Hier ook, die ons tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling. Helaas wegvertaald met aanneming tot kinderen. Zoonstelling, dat is wat er staat. Dezelfde term als in Romeinen 8, tweemaal. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanstelling tot zonen. Dat is onze bestemming, sinds dat wij delen hebben aan de uitverkiezing, of gewoon verkiezing, van Christus. Sinds wij getrokken zijn, gekozen zijn, genomen zijn uit deze tegenwoordige boze eeuw, sinds die tijd zijn wij kinderen Gods. De bestemming van kinderen Gods is dat ze zonen Gods zouden worden. Dat is in ieder geval de bedoeling. Als alles goed gaat. En dat staat hier ook. Dat is onze toekomstverwachting. Over opname van de gemeente lezen wij in heel die Efezebrief niks. Dat ligt trouwens voor de hand natuurlijk. Want als er één schriftgedeelte is wat ervan uitgaat dat we in de hemel gezet zijn al, dan is het juist dezezelfde Efezebrief. Met Christus opgewekt. Efeze 2, de eerste gedeelte. Met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. Dus je kan dan moeilijk meer zeggen dat je er naartoe gaat in de toekomst. Wordt wat lastig, hè? Dat staat er dus ook niet. Maar vervolgens kom ik terecht in vers 13 en 14 van Efeze 1. Waar staat dat wij, nadat wij tot geloof gekomen zijn, zijn verzegeld geworden. Heeft ongeveer dezelfde strekking als onderpand ontvangen, maar dat is het volgende vers. Zegel heeft ook de gedachte in zich van een garantie, een zekerstelling. Een zegel, we zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest die beloofd was. De beloofde Heilige Geest, de Heilige Geest der belofte staat er letterlijk. En dan weet u wat er verder komt. Want wat de Geest zou doen, daar hebben we vorige keer over gesproken, is ons opvoeden en ons leiden naar de aanstelling tot zoon. En hier staat het ook. De Heilige Geest die beloofd was, die de garantie is of het onderpand is van onze, niet onze behoudenis als zodanig. Ik kan beter zeggen, hij is onze behoudenis als zodanig. Hij is ons nieuwe leven. Dat staat vast. Maar hier staat, hij is het onderpand, en zelfs voorschot eventueel, onderpand van onze erfenis. Want kinderen God zijn we reeds. Maar of we erven, dat is ook hier nog steeds de vraag. Maar als de geest zijn werk in ons kan doen, als we ons laten vullen met die geest, Efeze 5 wordt vervuld met de geest, weet je wel. Als we ons laten vullen met die geest zijn werk in ons laten doen, dan zullen wij die erfenis ontvangen en de geest zelf staat daar garant voor. Hij zal ons daarheen brengen, er kan niks misgaan. Die het onderpand is van onze erfenis. Dus dan heb je weer de term erfenis voor degenen die nog durven. En wel, hij is die garantie tot de verkregene verlossing. Dat wil zeggen, tot wij de verlossing verkrijgen. Nou, is makkelijk genoeg, hè? We zijn toch al verlost? Wij hebben de verlossing door Jezus dierbaar bloed. Het staat trouwens hier in vers 7. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, enzovoorts. Niettemin spreekt vers 14 hier ineens over verlossing die wij verwachten tot de toekomst en waarvan de geest het onderpand is. En dat kan niet missen, die verlossing uit vers 14 is uiteraard de verlossing van ons lichaam weer uit Romeinen 8. Komt toch hetzelfde schriftgedeelte terecht. We verwachten aanstelling tot zonen, stond hier in, wat was het, vers 6 geloof ik, vers 5. Wij verwachten de aanstelling tot zonen. Namelijk, of bij, of ter gelegenheid van, of gewoon, dat is, de verlossing van ons lichaam. En er staat hier dus ook, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing. En wat hier verkregene verlossing heet, noemen wij gewoonlijk opname van de gemeente. Wanneer het aardse huis verbroken wordt en wij een gebouw hebben uit God, en een kleed en hopelijk zelfs een overkleed. Dat het daarom gaat, mogen duidelijk zijn eigenlijk uit de versen die volgen. Want in vers 14 van Efeze 1 spreekt de apostel feitelijk over onze toekomst. Maar zoals ik vanmorgen begon te zeggen, het heeft geen zin om over onze toekomst te spreken als we niet beseffen wat onze tegenwoordige positie eigenlijk is in Christus. Waartoe wij eigenlijk behouden geworden zijn, wat de Heer namelijk in het algemeen nu wil met ons. En dat is wat in die hiervolgende verse uiteengezet wordt. Daar staat namelijk, en ik zeg het met eigen woorden, ja, ik durf er niet goed op in te gaan, want ik heb er gisteren uitgebreid over gesproken in Urk. Dus de mensen die uit Urk hier zijn, die horen het dan twee keer voorbij komen, was ook niet helemaal de bedoeling. Maar kan niet helpen. Maar wat hier uiteengezet wordt, vanaf vers 18, is dat de hoop van zijn roeping ook de hoop is van onze roeping. En dat de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis ook is de rijkdom der heerlijkheid van onze erfenis. En dat de uitnemende grootheid, zijn de kracht die in Christus werkt, ook inderdaad de uitnemende grootheid van Gods kracht is die in ons werkt. Heb je dat? Wij worden geïdentificeerd, vereenzelvigd met Christus. Of zoals het in vers 3 al stond, wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Of zoals Romeinen het ook zei, hoofdstuk 6 inmiddels, iets eerder dus, wij zijn één plant met hem geworden, één levend organisme en we hebben aan hem deel, want wij zijn volgens het beeld leden van zijn lichaam. En dus zijn leven is in ons. En als het hoofd bestemd is voor een bepaald doel, dat betekent dat het lichaam daar ook deel aan heeft, uiteraard. Waarbij hoofd en lichaam weliswaar niet identiek zijn, maar ze nemen toch in het geheel nemen ze dezelfde positie in. En daar gaat het maar om. Dat is wat hier gezegd wordt. Wij zouden leren verstaan waartoe Christus geroepen is. En als we dat verstaan, dan verstaan we dus ook waartoe wij geroepen zijn. Dat is hier de gedachtegang. En daarom wordt er gezegd. Dat het gaat om die kracht die ook in ons werkt. Die kracht die God gewrocht heeft in Christus, vers 20. Als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel. God heeft namelijk Christus uitermate verhoogd en gesteld ver boven alle overheid. En macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen nu, maar voor altijd. niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Kortom, alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen, ontleend respectievelijk aan Psalm 110 en Psalm 8. Nou goed, gebruik, de Hebreeënbrief doet hetzelfde, volstrekt hetzelfde. En dan staat er dat deze uitermate verhoogde Christus, ver boven alle overheid en macht, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde, en niet alleen nu, maar voor altijd, die Christus is gegeven aan de gemeente tot hoofd. Wij zijn dus het lichaam van degene die uitermate verhoogd is en aan wie alle dingen onderworpen zijn. Wat is dan onze positie? Dezelfde als die van het hoofd uiteraard. Dat hoeft geen betoog. Dat hoeft nauwelijks gezegd te worden. Dat is vanzelfsprekend. Wij zijn het lichaam van Christus. En waar lichaam ook dikwijls de betekenis heeft van uitvoerende macht. Lees u maar na in uw Van Dales Groot Woordenboek. Dan kun je het allemaal gewoon terugvinden. Betekent het inderdaad gewoon dat dat lichaam de gemeente dus uitvoering geeft aan de wil van het hoofd. En als het hoofd straks zijn koninkrijk wil openbaren, laat hij zijn koninkrijk openbaren door zijn lichaam, door ons dus. Heb je dat? En dus wacht de hele schepping op het openbaar worden van de zonen Gods. Niet enkel fout, alleen, maar ook meervoud, openbaar worden van de zonen Gods. Zodat hier ook gezegd wordt dat wij zijn een algemene vergadering, een gemeente van eerstgeborenen die de hemel zijn opgeschreven. De term is uit Hebreeën, maar het had hier net zo goed kunnen staan, het is volstrekt hetzelfde. De uitermate verhoogde Christus is aan de gemeente tot hoofd gegeven, waarna bovendien in vers 23 gezegd wordt dat de gemeente, als lichaam van Christus, de vervulling en dus voltooiing is van Christus. Je kunt dus ook zeggen, de schepping wacht op de voltooiing van Christus. De Christus is nog niet compleet, met eerbied gesproken. Dat huis wordt nog gebouwd. Dat lichaam zou voltooid worden, volgroeid zijn. En dan pas zal hij, inclusief lichaam, het klinkt wat vreemd als ik het zo zeg, wat profaan wellicht, maar ik bedoel het niet zo, dan zal het hoofd, inclusief het lichaam, zichzelf openbaren. Aan Israël en aan de volkeren. En die gedachte is de achtergrond van 1 Thessalonicense, als er staat dat de Heer weliswaar zal verschijnen. Nou ja, als een dief in de nacht, voor Israël en de volkeren, maar hij zou verschijnen met de gemeente, dus gaan we eerst tegemoet. En dat staat er letterlijk, wij zullen worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht, op de wolken. Moeilijker is het niet. Maar het is een wat aparte formulering, omdat het in dat gedeelte niet specifiek alleen maar gaat om de gemeente en de bestemming van de gemeente, maar het gaat ook in het bijzonder over de wederkomst van Christus en wat daarmee samenhangt. En dan wordt het dus in een andere samenhang verteld. Maar ik hoop dat u uit Efeze 1 in ieder geval duidelijk is, dat daar ook gesproken wordt over aanstelling tot zonen, en dat er gesproken wordt over een lichamelijke verlossing, in ieder geval hier in vers 14 van Efeze 1. En daarna sla ik weer een bladzij om en kom ik terecht in Efeze 4... waar van alles gezegd wordt in verband met onze dienst en onze levenswandel. En er staat onder andere in vers 29, geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting. De woorden hadden ontleend kunnen zijn in 1 Korinthe, want het nut is daar inderdaad stichting, wordt daar zo zonder meer gezegd. En dan wordt ook gezegd wat eronder verstaan moet worden. Stichting is namelijk per definitie opbouw. En dat is dan de opbouw van de gemeente. Wij zouden woorden spreken die opbouwend zijn voor de gemeente. Want de opbouw van de gemeente is het werk Gods. En als wij woorden spreken in overeenstemming, daarmee dragen wij daardoor bij aan het werk Gods. En zijn we in de praktijk dienaren van het nieuwe verbond. En bouwen wij dus met goud, zilver en kostelijke stenen. En zullen we heerlijkheid ontvangen. Zo enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade, niet de wet dus, maar dat wist u al, Omdat zij genade geven, dien die dezelfde horen. En dan, en bedroeft de Heilige Geest Gods niet, want het is die Heilige Geest Gods die onze monden, kelen, tongen, lippen wil gebruiken voor het spreken van deze woorden tot nuttige stichting. Deze woorden van genade uiteraard. Deze woorden met betrekking tot dit nieuwe verbond. Bedroef die Heilige Geest niet door deze dingen niet te laten gebeuren. De Heilige Geest door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. En hier wordt dus ook gesproken over onze lichamelijke verlossing straks in de toekomst. Dat zal op een bepaalde dag zijn, ongetwijfeld. Maar voor de goede orde wijs ik erop dat het woord dag nogal dikwijls de betekenis heeft van oordeel. Ook in het Nederlands trouwens, maar dat zijn we vergeten. Zodat hier net zo goed gesproken kan worden over het oordeel der verlossing of het verlossende oordeel. Dat is namelijk wanneer wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus en bij die gelegenheid inderdaad verlost worden van het lichaam. Het gaat niet maar om een dag als zodanig in de zin van een datum, maar het gaat om een gebeurtenis waardoor wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus, opdat wij daar inderdaad beloond zouden worden. Dat is het idee. En dan zou ik nog moeten noemen hoofdstuk 5 van Efeze, vers 5. Nou, in vers 1 staat, zij dan navolgers Gods en dus wandelt in de liefde. Vers 2, het zal duidelijk zijn dat dat de goede dingen zijn waarvoor we heerlijkheid zullen ontvangen. En dan vers 5, want dit weet gij dat geen hoereerder of onreine of gierigaard die een afgodendiener is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Maar dit wordt gezegd tot mensen die stuk voor stuk dat koninkrijk allang zijn binnengegaan, die kinderen God zijn, gelovigen, geheiligden, of hoe ze maar heten mogen, heiligen en gelovigen in Efeze, uit Efeze 1 vers 1, maar tot hen wordt gezegd dat hoereerders, onreine gierigaards, afgodendienaars geen erfenis zullen hebben in het koninkrijk Gods en dus niet verheerlijkt zullen worden. Weliswaar een hemels lichaam zullen ontvangen, weliswaar een hemelse toekomst, bestemming zullen hebben, maar er wordt niet meer gesproken dan over het delen in de heerlijkheid of heerschappij van Christus. Want dat is er dan inderdaad niet bij. Hout, hooi en stro brengt dat namelijk niet met zich mee. Dat is de gedachte. En u ziet hoeveel malen deze woorden in de Bijbel herhaald worden. Wij zullen het daar voorlopig weer even bij laten.